Presentatie Ton Maas.
Goedemiddag. Straks een reportage over de reliquieën van Maitreya die onlangs te zien waren in het Rotterdamse Wereldmuseum. En verder aflevering 6 van de serie Instructies voor de Kok, die we deze zomer herhalen, en een nieuw kort verhaal van Pamela Koevoets. Maar we beginnen met boeddhisme in het wereldnieuws. Hevige moessonregens in India, die nu al 3 jaar de regio teisteren waarin de grotten van Ajanta zich bevinden, vormen een toenemende bedreiging voor de boeddhistische rotstekeningen uit de 2e eeuw voor Christus. De archeologische dienst van de Indiase regering sloeg al in 2003 alarm, toen in 10 van de 30 grotten lekkages werden aangetroffen. Het probleem is sindsdien alleen maar erger geworden. Het opsporen van de lekkages en het plaatsen van emmers is niet langer toereikend om de waardevolle tekeningen te beschermen tegen waterschade. De Indiase regering doet nu een dringend beroep op de Verenigde Naties, die de grotten enkele jaren geleden op de werelderfgoedlijst hebben geplaatst. In Maleisië is een internetportal ontwikkeld die bedoeld is om boeddhistische muzici van over de hele wereld met elkaar in contact te brengen. Muziek is sinds mensenheugenis de universele taal van de mensheid, aldus de initiatiefnemers. Bij de meeste religies maakt muziek integraal deel uit van de eredienst. Evenlang is muziekbeoefening binnen het boeddhisme beperkt gebleven tot chanting, zo beweren ze althans. Roland en Brian Lee, de twee broers die de portal hebben opgezet, hopen dat www.buddhistsound.com zal uitgroeien tot de grootste online gemeenschap van boeddhistische muzici. Behalve een community database biedt de site downloads van muziekstukken en ringtones, de mogelijkheid om opname te koop aan te bieden en een fanforum. Belangstellenden kunnen zich gratis registreren. Tijlers Godgeleerd Genootschap in Haarlem wijst erop dat hun vorig jaar uitgeschreven prijsvraag voor een onderzoek naar de christelijke presentatie en waardering van het boeddhisme in Nederland tussen 1840 en 1940 nog steeds openstaat. Als leidraad doet het genootschap enkele suggesties voor vragen, zoals: hoe werd het boeddhisme door christenen in ons land gepercipieerd? Op welke aspecten van boeddhisme legde men de nadruk? En in welke culturele en sociale kringen deed het boeddhisme opgang? De prijs zal bestaan uit een gouden erepenning die op de stempel van het genootschap wordt geslagen. Verder heeft een stichting die onbekend wenst te blijven een geldbedrag van €4.500 ter beschikking gesteld. De termijn van inzending verstrijkt op 1 mei 2008. De volledige bepalingen zijn te vinden op www.tijlersmuseum.nl. En tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. Eind juni was er in het Rotterdamse Wereldmuseum gelegenheid om kennis te maken met de reliquieën van grote boeddhistische heiligen, waaronder ook enkele van de Boeddha zelf. De expositie, die onder de naam Heart Shrine Relic Tour door de hele wereld reist, is een initiatief van Lama Zopa Rinpoche van het Maitreya Instituut. Na afloop van de tournee zullen de reliquieën een plaats krijgen in het hart van een 152 meter hoog gouden Boeddha-beeld dat in India wordt opgericht. Tijdens de dagen in Rotterdam waren Kay Miner en de monnik Tendar van het Maitreya Instituut aanwezig om de bezoekers te zegenen met de reliquieën van de Boeddha. Janet Werkhoven ging erheen en doet verslag.
Nou, in een grote lichte ruimte in het Wereldmuseum in Rotterdam is een speciale tafel neergezet waar een grote gouden Boeddha op staat. En om die Boeddha heen staan schaaltjes met geel water, saffraanwater. En op de vier hoeken om de Boeddha heen staan kleine kastjes, plexiglas of zoiets. Kastjes van ongeveer 1,5 meter breed. En daarin staan allemaal kleine gouden schaaltjes met afbeeldingen van de heiligen, van wie de relieken zijn. En die relieken liggen dus in die kleine gouden schaaltjes. Het zijn hele kleine balletjes in verschillende kleuren. Wit of grijsachtig, maar er zijn er ook bij in een groen of bruinig. In sommige bakjes ligt een haar, bijvoorbeeld van Dudjom Rinpoche. Nou, ik ga even iemand een reactie vragen.
Je hebt
relieken ontmoet. Mm. Hoe was dat voor je?
Heel bijzonder, ja. Heel erg emotioneel, vind ik het zelf, ja.
Ja, ik zag dat je behoorlijk aangedaan was, hè?
Ja, ja. Nou ja, aangedaan. Het gaat helemaal door me heen. Dus dat heb ik zelf ook niet verwacht, maar dat gebeurt dan. Dus ja, heel heftig. Maar ik ben er heel gelukkig. Ja. Dus het werkt echt op mijn gemoed in de positieve zin.
Mm. En dan had je er van tevoren iets heel anders van verwacht, of niks?
Nou, ik kwam eigenlijk voor de lezing, maar daar waren geen kaartjes meer voor. Dus ja, dan moest ik blijkbaar hier zijn. En daar heb ik absoluut geen spijt van. Nee, wist het echt niet. Ik wist helemaal niet wat ik moest verwachten. En ik had echt helemaal geen idee van.
En kun je ook omschrijven wat je dan voelt? Als je die energie ontmoet, zeg maar.
Ja. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg moeilijk. Maar ik zou bijna zeggen dat ik denk dat ik de gelukkigste mens ben van de wereld. Zo, dat gevoel. Ja. Ja, heel gelukkig. Ja.
Dank je.
Dank je wel.
Mensen kunnen een zegen ontvangen. Er staan twee lama's van het Maitreya Instituut met relieken die ze op het hoofd van de bezoekers plaatsen. En terwijl ze dat doen, spreken ze gebeden uit. Dat deze persoon bevrijd mag worden van alle negatieve karma. En dat ze bevrijding mogen bereiken. Gezondheid en wat ze nog maar meer willen. Mag ik jullie kort om een reactie vragen?
Ja.
Vertel, wat vond je ervan?
Ja, fenomenaal. Heel indrukwekkend. Ik heb echt duidelijk ook het gevoel dat het heel erg bijzonder is. Dat je deze stukken, die reliquieën, gewoon hier zo dicht in de buurt hebt. En dat je erbij kan zitten en dat je een zegening kan ontvangen. Het voelde heel erg bijzonder.
Wat voor gevoel gaf het je toen je er zo vlak voor stond?
Bij mij persoonlijk heel rustig, heel ruim, heel helder. Ja, dat is eigenlijk het voornaamste gevoel dat ik ervan kreeg. Heel rustig, heel positief.
En die stupa met de relieken van de Boeddha op je hoofd, hoe was dat?
Ja, het versterkte dat gevoel heel warm. Ik zag mensen met mijn vriendin die ook van geluk even een traantje moest laten. En bij mij ging het niet op die manier, maar het gevoel van ruimte en rust werd heel erg verdiept. En het voelde heel erg aangenaam. Alsof iemand je omhelst, weet je wel. Op het moment dat je het heel erg nodig hebt.
Mooi.
Ja.
Ja, dankjewel.
Alsjeblieft.
En jij, hoe vond jij het?
Ik ben gisteren ook al geweest. Ik ben de tolk voor Kishinga Zoba. En ik vind het heel erg bijzonder. Ja, het is een heel sterke ervaring.
Wil jij iets vertellen over wat je ervaren hebt hier?
Ik vind het heel indrukwekkend. Ik vind het heel indrukwekkend. Ik laat het diep tot me doordringen.
Ja. Dank je. Parra de Wijs, jij bent directeur van het Maitreya Instituut. Welke relieken zijn hier te zien?
Nou, reliquieën van de historische Boeddha Shakyamuni en van zijn voornaamste leerlingen. En van grote Tibetaanse meesters zoals Atisha, Jesse Milarepa, Yeshe Tsogyal. Daar is er eigenlijk niet een reliquie van, maar een stuk van haar handschrift. Weet je, een stuk tekst die ze zelf geschreven heeft. Gewoon hele bijzondere dingen. Plus, dat zijn de Tibetaanse leren en er zijn er meer. Er zijn ook, mensen die niet zo lang geleden zijn overleden, maar die grote yogi zijn geweest. En die ook hele bijzondere reliquieën hebben achtergelaten. Dus niet alleen mensen die honderden jaren geleden zijn overleden, maar ook hele recente yogis. Mensen naar onze tijd, mensen die wij gekend hebben. Maar mensen van andere tradities ook. En ik heb vandaag gesproken met Jyotika, die uit de Thaise traditie komt. En die vertelde ook verhalen over ook een reliquie die zij heeft, die ook zo bijzonder is. En het is in onze collectie ook, of niet in onze collectie, maar in wat hier vandaag vertoond wordt. En wat in de hardshine van het Maitreya beeld komt, zijn er ook van andere tradities dan alleen maar de Tibetaanse traditie.
Ja, en de belangrijkste relieken, dat zijn eigenlijk kleine balletjes, steentjes. Het ziet er een beetje uit als pareltjes soms.
Ja.
die ontstaan dus bij de crematie? Of,
Ja, meestal wel, ja. Dat, gewoon, je ziet ook in films dat als bijvoorbeeld een Tibetaanse meester gecremeerd wordt, dan vaak wordt dat in een soort stupa, een soort gebouwtje wordt eigenlijk gemaakt en lichaam wordt daarin geplaatst, vuur wordt aangestoken en er zijn natuurlijk wel gaten voor lucht en voor de rook om eruit te gaan. En daarna, als het gewoon echt flink uitgebrand is, maar nog behoorlijk aan het smeulen is, wordt het dicht gemetseld. En pas een paar dagen daarna, als alles echt verast is, gaat het weer open en dat is ook een hele ceremonie. En op dat moment vinden ze heel vaak, en daar zie je gewoon dus een film nu ook over het Maitreya-project, daar praten ze ook over de reliquieën en daar zie je ook gewoon monniken die met lepels door de as gaan en die dingen er gewoon eruit lepelen. Ringcel.
Ringcel heet het, ja. En hoe verklaar je dat ontstaat? Weet jij dat?
Nee, ik kan het persoonlijk niet verklaren. Het wordt gezegd dat het te maken heeft met de bijzondere gaven, de liefde en de mededogen van en de wijsheid van die speciale mens zelf. En dat zijn ook de dingen die gevonden zijn niet zo lang geleden, een paar jaar geleden, bij het overlijden van Geshe Lama Khunso of bij Rigpa Rinpoche. Het zijn gewoon yogis van onze tijd. En ik bedoel, ik ken mensen die dingen thuis hebben en die ze zien groeien en dit ook niet begrijpen. Behalve de uitleg zoals ik het nu net gegeven heb, wat ik ook maar van mijn leraar heb gehoord. Maar gewoon voor onze westerse geest is het behoorlijk onverklaarbaar, maar toch gebeurt het.
Ja, dat heb ik inderdaad ook gehoord, dat ze nog verder groeien.
Ze groeien verder en een goede vriendin van mij is verpleegster. Ze is zo nuchter als wat. Ze woont in Kathmandu. Ze runt een kliniek. En die heeft kennissen die relieken hebben gekregen van Geshe Lama Khunso bijvoorbeeld, die een paar jaar geleden is overleden. En die hebben ze dus gewoon op een altaar als gewoon, gewoon eerbiedwaardige objecten. En die zijn aan het groeien. En die mensen weten ook niet wat ze zien.
En dus, worden die balletjes dan groter of
ja,
worden het er meer?
Beide. Maar Jyotika zei het ook over gewoon wat zij thuis heeft. Dus ik bedoel, als het niet was dat ik dit soort dingen hoor en zie, en zeker wel hoor van mensen waar ik niet alleen respect voor heb en gewoon die 100% te vertrouwen zijn. Maar ik bedoel, ze verdienen er niks aan, ze worden niet beter van op welke manier dan ook. Ze hoeven mij niet te overtuigen, gewoon. En toch kan ik niks anders dan zeggen van oké, ik kan het niet verklaren. Maar blijkbaar is het zo.
Hoe weet je nou zeker dat ze bijvoorbeeld echt van de Boeddha Shakyamuni zijn? En zelfs nog van een voorganger van hem geloven?
Door waar ze vandaan komen. Weet je, net zoals een kunststuk, een goed kunstverzamelaar kan zeggen van oké, het behoorde toen aan die persoon en daarvoor kwam het daar vandaan en daarvoor kwam het daar vandaan. Deze reliquieën hebben ook zoiets. En ze zijn vaak honderden jaren in bezit van bepaalde kloosters die ook precies weten waar ze vandaan hebben gehad. En het zijn zeer eerbiedwaardige mensen. Die zijn niet bezig ze te verkopen. Ze hebben geen reden om te liegen of het op te kloppen of wat dan ook. Het is waarschijnlijk precies wat ze zeggen dat het is, ja.
Maar het is toch wonderlijk dat bijvoorbeeld de zegen die hier wordt gegeven, dat zijn relieken van de Boeddha Shakyamuni in die kleine stupa. Die heeft toebehoord aan de Dalai Lama, is waarschijnlijk dus altijd in bezit geweest van Dalai Lama's. Maar tussen het overlijden van de Boeddha Shakyamuni en de eerste Dalai Lama zit nog een enorm gat.
Precies, maar nogmaals, meestal weten ze waar ze vandaan gekomen zijn. En die zijn ook zo bijzonder dat ze niet zomaar gezworven hebben of niet zomaar ontstaan zijn. Mensen weten heel goed. Gewoon net zoals in de Tibetaanse traditie en andere boeddhistische tradities trouwens. Je gewoon dat die overdracht. Weet je, mensen weten oké, deze les of die initiatie heb ik gekregen van die. Hij heeft het gekregen van die. Hij heeft het gekregen van zijn leer en hij heeft het gekregen van zijn leer. En dan gaan ze gewoon eeuwen en eeuwen en eeuwen terug. Dat kunnen ze en dat wordt bijvoorbeeld bij bepaalde gebeden of bepaalde lessen, gewoon bij bepaalde uitleg van bepaalde teksten, wordt dat helemaal gereciteerd. En dat wordt helemaal teruggegaan naar de eerste die het gegeven. Nou, in die zin zijn vaak deze reliquieën ook zo gedocumenteerd. Die kwam daar vandaan en die heeft van die gekregen enzovoort.
Het is echt zo sterk als je ervoor staat, die energie van die hele kleine balletjes, hè?
Ja, dat is ook zo. Ik bedoel, ik heb het gevoel meestal dat ik behoorlijk nuchter ben. Ik ben niet iemand die alles voor zoete koek slikt of die gewoon voor elk mooi dingetje in is. Ik zie geen aura's en ik ben niet zo'n type. Maar dit voel ik wel. Dat is gewoon zo. En dan hoor je van ook hele andere mensen die ook gewoon juristen of mensen die voor de rest niet bezig zijn met esoterische zaken. Er is gewoon iets, een hele bijzondere energie. En dat voel je. Dat heb je bij een paar mensen ook. Gewoon bepaalde mensen, zoals bij de Dalai Lama, als je daar in de buurt bent. Op een of andere manier merk je, hij is bijzonder. Er is iets bijzonders aan de hand of aan de gang. En iets prettigs ook. Het is niet alleen bijzonder, maar het is iets bijzonder prettig. En nou, daar moet er meer van komen in de wereld. Ik denk dat de bedoeling is ook van het Maitreya-project. Lama Zopa Rinpoche, die heeft het gevoel van zo'n grote boeddha moeten komen om juist dat uit te stralen aan mensen. Want dat hebben we in de wereld nodig.
En die relieken, die zijn normaal gesproken, worden ze ingemetseld, hè, in stupa's.
Ja.
Zijn die daar weer uitgehaald? Of?
Sommige zijn ook eigenlijk uit Tibet gesmokkeld. Hè, toen allerlei dingen stuk gemaakt werden tijdens de culturele revolutie. Dreigden inderdaad kapot gemaakt te zijn. Zijn ze gewoon eruit gehaald en meegenomen. Of in een beeld, soms zijn ze in beelden. Daarom zie je ook vaak als je de foto ziet van beelden in Tibet die kapot gemaakt zijn. Dan zie je vaak dat ze bij het hart gewoon helemaal verbrijzeld zijn. Waarom? Omdat er vaak waardevolle dingen precies daar in de hartchakra zijn geplaatst. Dus sommige zijn misschien, dat durf ik niet te zeggen, maar je hebt een grote kans. Ik heb begrepen dat sommige relikwieën hier zijn afkomstig van beelden die kapot gemaakt zijn tijdens de culturele revolutie.
Peter Helversen, een van de begeleiders van de relieken op deze rondreis.
The touring of the relics started in 2001 in Taiwan and the idea.
De tournee van de relieken begon in 2001 in Taiwan. Lama Zopa Rinpoche, die de relieken al jarenlang heeft verzameld, kreeg het idee om ze rond de wereld te laten gaan voordat ze in het grote Boeddha-beeld worden geplaatst. Op die manier kunnen mensen overal ermee in contact komen en de liefde en de compassie van de relieken ervaren. De leermeesters die hun relieken voor de mensheid achterlieten, bereikten alle een zeer hoge staat van ontwikkeling en volmaaktheid. Hun belangrijkste motivatie was daarbij om anderen hetzelfde geluk te laten ervaren dat zij in hun leven hadden gevonden. Als je mensen ermee in contact brengt, hebben ze meer effect dan wanneer ze alleen maar ergens tentoongesteld worden. Uiteindelijk krijgen ze dus een plek in het hart van het 152 meter hoge Boeddha-beeld in India.
So from then until the statue is built, why not use them for what they're for? And that's why the tour got started in 2001. That's why there's been over 120 viewings and exhibits around. I think it's 40 or 50 countries now.
Inmiddels zijn er al 120 plaatsen aangedaan in zo'n 50 landen. Dit jaar gaan we nog naar Frankrijk, België, Ierland en Italië. Volgend jaar naar Scandinavië en Rusland. De andere helft van de verzameling, die in twee delen is gesplitst, reist nu door Noord- en daarna door Zuid-Amerika.
The other half is starting in July, is going through North America and into South America. So the relics, as people are realizing, are beyond religion. They aren't religion.
De relieken zijn voorbij aan religie. Ze spreken rechtstreeks tot het hart en dat raakt mensen. Het kan mensen in verwarring brengen als ze net binnenkomen, want ze snappen niet goed wat er met hun hart gebeurt. Door het contact verandert ook de toestand van hun geest.
They don't know what's happening with their heart. You know, they are being brought in touch with.
Mensen blijven vaak langer zitten dan ze van plan waren. Men komt soms maar voor een kwartiertje en blijft dan vervolgens de hele dag hier. Of men komt elke dag terug, of reist zelfs nog met de relieken verder.
People come for 20 minutes and they'll come back every day for 3 days, and then they'll follow the tour to the next location. So when we take the relics around Europe in a van, because we have, you know, the display cases and a life-size statue.
Enkele begeleiders reizen samen met de relieken die in een speciale koffer zitten en met de replica van de Gouden Boeddha die straks in India wordt gebouwd. Het beeld wordt later precies 108 keer zo groot als dit kleinere beeld. Dat is een vreemd toeval. We rijden door heel Europa met de relieken en we behandelen ze alsof ze onze lama's zelf zijn.
All over Europe with relics, and in doing so, the relics come with us, and we treat them as if they were our lamas.
I wondered why the statue has to be so big, 150 meters.
Impact is probably the best word to describe it. If you build something quite big, the world finds out about it.
Waarom dat beeld straks zo groot moet worden, heeft te maken met impact. Als je iets groots maakt, moet het wel opvallen. Het is een bouwwerk voor alle mensen in de wereld dat liefde en compassie wil uitdragen. Je kunt de Twin Towers bouwen of andere hoge wolkenkrabbers, maar die roepen misschien alleen maar associaties op met geld.
It doesn't generate love and compassion. It might generate signs of money and greed or something like that. The idea here is to make this so big and well known.
Het idee van dit beeld is om het zo groot te maken dat mensen erover horen, erover nadenken en misschien ook het plan krijgen om er eens heen te gaan. Het leeft dan in de geest van mensen. Het beeld kan geluk en compassie doen groeien en tegelijkertijd een verbinding maken met de volgende Boeddha, de Maitreya.
En het ook maakt, zoals de Dalai Lama points out, is het maakt connection met de volgende Boeddha.
It couldn't have the risk of being provocative by its size.
That's a good point. That's something that any person who wants to build something like that has to be sensitive to. I think choosing Kushinagar, India, which is right in the middle of where the Buddha spent his 84 years, is a perfect place to put it.
Het beeld zal niet provocerend zijn, omdat Kushinagar het centrum is van Boeddha's activiteiten. Het is een logische plek voor het beeld. Bovendien heeft de Indiase regering alle vergunningen gegeven voor de bouw ervan. Men heeft zelfs besloten om de grond voor dit project aan Maitreya te schenken, zodat alles ook in de toekomst is veiliggesteld. Het terrein in Kushinagar zal behalve voor het beeld ook bestemd zijn voor de bouw van ziekenhuizen, scholen en een klooster. Het beeld komt te staan naast de bestaande stupa die werd gebouwd na het overlijden van de Boeddha.
So that it's somewhat autonomous from future governments.
De Nederlandse monnik Tender reist ook met de relieken mee.
Ja, als ik rond de relieken ben, het is net of je in een andere wereld leeft. De energie van de relieken beïnvloedt je innerlijk leven en stimuleer nog meer de positieve gedachten in jezelf, alle positieve gevoelens. En het delen met alle voelende wezens, liefde, mededogen. Eigenlijk zijn die relieken ook achtergelaten door de Boeddha. We kunnen het echt zien als een daad van liefde en mededogen. Dat we nog steeds contact kunnen maken met de Boeddha op deze manier. Behalve dan met teksten, maar ook met de relieken. Het is enorme energie.
Heb je bij jezelf ook transformaties gezien?
Nou, wel, je kan heel speciaal dromen. Ik ben zelf niet zo heel erg emotioneel dat ik gelijk moet huilen in de buurt van de relieken. Maar ik zie heel veel mensen huilen. Ik ken ook een heel aantal mensen die helemaal niet konden slapen met de relieken op de kamer. Dan moet ik weer zeggen dat ik dat wel weer heel gemakkelijk kom. Als ik gewoon 's avonds moe ben, dan val ik gewoon in slaap. Ja, er zijn zoveel speciale dingen gebeurd. Maar het is altijd soms moeilijk te zeggen van wat komt nou door de relieken. Of vanavond werd al gezegd van... Als we heel nauwkeurig en goed met de relieken omgaan, als we het heel erg schoon houden, als we heel veel moeite doen om de relieken heel goed te behandelen, die energie komt weer terug. Dus het is goed voor de relieken, maar het is ook heel erg goed voor onszelf. We voelen onszelf daar gewoon heel erg goed bij.
Wil jij iets kort zeggen over wat je ervaren hebt hier?
Ik voel me heel erg gezegend. Maar vooral door de zegening die Kay op mijn hoofd... plaatste. Dus ze zegenden me met de stupa met een kleine stupa. Daar zat de reliquie in van Boeddha Sakyamuni en ze zei gebeden. Terwijl ze dat deed en dat werkte enorm sterk. Ja, ik vind het een heel gezegende omgeving. Ik voel me helemaal, ik ga even een eindje vliegen.
U hoorde een verslag van Jeanette Werkhoven. de Hart Shrine Relic Tour, kan dit jaar nog in België, Duitsland en Frankrijk worden meegemaakt. Voor alle informatie verwijzen we u naar www.maitreyaproject.org. We gaan verder met een kort verhaal van Pamela Koevoets, door haarzelf voorgelezen. Vandaag de maan.
De maan, zei iemand naast mijn tafel aan het eind van een dag zitten in stilte. Het was het eerste woord dat ik hoorde en ik kon wel klappen voor het prachtwoord dat langs een uitgestoken arm en hand en wijsvinger naar het schitterding aan de hemel zeilde. Maan, rond in de mond, je proeft als een kind. Lepel, kom. De eerste woorden zijn magisch. Ze trekken nog geen sluier over de dingen. Hand. De hand die naar de maan had gewezen rustte nu op de tafel naast me. Te groot voor taal deze hand, met de spitse vingers en de tropenvlekjes op de dunne bleke huid. Ik keek nog niet in je ogen, kende je hals nog niet en je magere schouders en armen, je lange benen niet en je verlegen voeten die zich zo graag lieten kietelen. Kende je grote hart niet en je wijsheid niet en je angst. Je was een van de velen op de retraite van een maand en ik had je nog niet gezien. Maan. Ik sliep slecht die nacht. Om 7:00 ochtends gaat de gong voor de eerste sessie van een uur. Niets doen, zitten, de aandacht losjes bij de adem. Prettig. Ontbijt in stilte. De volgende sessie duurt 4:00. Lunch in stilte. Corvée, de gong. Weer 4:00 en proberen niet in slaap te sukkelen op het kussentje, maar er te zijn en de gedachten als wolken aan de hemel de vrije loop te laten. Er is iets van vrijheid, van vrede, iets soepels, als de gedachten niet achter elkaar aanjagen en een gesloten wolkendek vormen. Tot de woede als uit het niets opvlamt. En niets is erger om niet op te kunnen staan en het uit te schreeuwen. De techniek toepassen, de adem zoeken en bij de adem blijven. Die rug. De rug fascineerde me ineens. Het was een aantrekkelijke rug, lang, lief. Door het vuilblauwe t-shirt heen kon ik de naakte huid voelen en kuste ik stiekem alle werveltjes van de ruggengraat. De rug zakte even in om zich weer te strekken. Een arm werd losgeschud. De hand aan de arm was bezaaid met kleine tropenvlekjes. Tijdens de loopmeditatie probeerde ik mijn aandacht bij mijn voeten te houden, maar van mijn voeten tot aan mijn kruin voelde ik een verleidelijke warmte als een gewaad om me heen glijden en zocht ik de ogen van de lange jongen die voor hem op zijn kussentje had gezeten. Herinner je je de maan die je me wees? Iedereen was inmiddels supergevoelig voor blikken en de lading in blikken, voor de tegenzin, het hebberige of de blinde onverschilligheid. Volgens de boeddhisten de drie onderhuidse energieën die de geest vergiftigen. Dualiteit creëren, waar we vervolgens in gaan geloven, onszelf en de ander als ander bevriezen. Hij keek me niet aan. Zag dat wel, dat ik zijn aandacht trok, maar ging er niet op in. Hij bleef bij de les. Ook loopmeditatie is meditatie. Een held. Ik smolt. Mijn mind was in het wilde stadium dat zich vaak aandient na wat langer zitten. Verveelde zich. De woede vlamde weer op. Op de hielen gezeten door de passie. Terug naar de adem. En weer. Naar de mind zelf kijken die zo veranderlijk is als het weer zelf. Ineens was ik verliefd. Voelde ik, of fantaseerde ik, dat ik hem al jaren kende. Wie weet zelfs van vorige levens. Ja, duizenden levens kende ik je al. Ik fantaseerde een liefdesbed in mijn half ingezakte tentje. Dit voelen en dan weer terug naar de adem. Aanwezig, echt aanwezig blijven in deze wind. Toch, aan het eind van de dag was de passie, mijn zo entertainende passie gaan liggen zoals een opstekende wind gaat liggen. Het schemerde toen ik de aanbedende tegenkwam, ergens op een paadje tussen de donkerende velden rond het retraitecentrum in Midden-Frankrijk. Samen keken we naar de koeien die fluweelbruin lagen te herkauwen onder een oude meidoorn. Tuurden we naar de kammen van de heuvels die opglansden in het licht van de bijna volle maan. Een uil scheerde langs, met een schreeuw die schril was, maar ook leeg en diep. De passie was er ook bij hem, las ik in zijn verlegen grijze ogen. Maar ze was kalm als het briesje dat het gras deed ritselen en de ontmoeting was anders dan ik had kunnen verzinnen, omdat we elkaar lang aandurfden kijken, in alle besef van het vergankelijke en de pijn daarvan. We waren er echt, woordeloos, in een of andere niet in kaart te brengen dimensie zonder middelpunt of omtrek. Dit delen, zo open en direct. Heeft het een woord, een naam? En nu ben je herinnering. Nu, hier in Bodenat in Azië, schrik ik nog steeds omdat je ineens bang werd, die ander was uit een ander land met een andere lotsbestemming. En ik niet naar je land reisde, maar naar Azië. Nu, hier, zo ver van jou en jij zo ver van mij, lig ik voortdurend met jou in mijn tentje en hunker naar je met 1000 armen in 1000 momenten. Ben je van mij en ik van jou in stugge vanzelfsprekendheid. Ik hou van je. Wil je? Kom je ooit terug? Ik ga het je mailen. Er is hier een internetshop. Happy Communication. Wakker schokkend uit weer een droom met jou erin, kijk ik recht in een geelblauwe vlag. De vlag wappert aan een hoge bamboepaal pal voor het raam van mijn kamertje in het kloostergasthuis. Het geel en blauw van de vlag golven diagonaal in elkaar over, zoals het strand en de zee als je je hoofd schuin houdt. Het vaste en het losse. Vlaggen zijn symbolen. Deze vlag duidt dat er aan alles wat we ervaren en voor waar aannemen een droomkant is. Droom ik nu dat ik wakker ben? Heb je ook van mij gedroomd en ben je wakker geschokt, dromend dat je je in je eigen land bevindt? Het seminarie gaat beginnen. Met de andere westerse studenten loop ik over de Mahangal Road naar het klooster van Rinpoche. Over mijn schouder een lappe tas met een schriftje erin en een balpen. En het zijden sjaaltje dat je me hebt gegeven. Ik ben chagrijnig. Moet hoesten van het stof in mijn neus en mond en knipper het weg uit mijn ogen. Fuck meditation, fuck the mind, fuck it, dat we zeiden dat liefde anders is dan verliefdheid. Ik wil espresso met je drinken op een Frans terrasje, in de regen, voor eeuwig en altijd. Francesco Varela, specialist op het gebied van de hersenen en wat er allemaal gebeurt bij het proces van waarnemen, loopt heel langzaam. Hij wil zich niet laten uithoren. Francesco is net terug van Nagi Gompa, het klooster van Urgen Tulku, hoog in de bergen boven Kathmandu-vallei. Hij heeft er een retraite gedaan van 1,5 jaar en zwijgt liever. We lopen om de stupa van Bodenat, de stupa met de Boeddha-ogen die naar de 4 windrichtingen zijn gekeerd. Francesco stopt steeds, in verwondering omdat hij zo waanzinnig veel ziet nu hij weer buiten is. Ongeduldig versnel ik mijn pas, want ik heb me voorgenomen jou te mailen. Maar Francesco trekt aan mijn mouw en doet me ook stoppen. En door de kracht van die stilte in hem zie ik hoe een kraai rakelings langs de neusgaten van een magere koe vliegt. Zie ik de verbazing van de koe en de brutaliteit van de kraai als in slow motion. Zo grappig, magic. Nee, Francesco is niet sloom, zoals ik net nog vond. Hij tovert stilte, ruimte, iets lichtends. Maar ik heb haast, want ik heb een project. Ik wil dichter bij jou zijn, in de internetshop. Het liefst bij jou zijn, 1000 mijlen ergens anders, om zo'n slow motion, cool en kraai moment met jou te ervaren. Ongeduldig neem ik afscheid van de verbaasde geleerde en mail je in het golfplatenwinkeltje dat Happy Communication heet. Mail je herinneringen. Je prachtrug in je prachtvuilblauwe t-shirt. Hoe je rook 's nachts, zo dierbaar. Mail je hoe je afgetrapte sloffen me ontroerde als ik ze ontwaarde tussen de stapels schoenen naast de ingang van de meditatietent. Hoe je neus zo grappig kon krullen als je me even echt zag bij het afwassen. Mail je mijn gebroken hart. De mail vliegt weg, maar niet naar jou. Is weg, voorgoed verdwenen omdat het plotseling begon te stortregenen en ik afgeleid was en op de verkeerde knop drukte. Twee mussen badderen in een plas modder van de Mahangal Road. Heel grote mussen met grote geheimzinnige ogen in verse, vruchtbare, stromende modder. De opluchting. Eerst zag ik niets dan vage vormen, want ik zat zo in een depressie dat ik depressief zag. Lachend rent een jonge monnik met opgehezen pij door de modder naar het theestalletje. Ik trek mijn schoenen uit. Moeiteloos blijft mijn aandacht bij mijn voeten, nu ik door deze modder loop. Het seminarie is van start gegaan met als eerste onderwerpen het vergankelijke, het lijden aan het geloof in solide dingen en een solide zelf, en egoloosheid, het ontdekken en ervaren van het ongeconditioneerde. Rinpoche steekt onvermoeibaar lachend voor de 10.000ste keer zijn hand op. Zijn de vingers de hand, de nagels, de handpalm, de cellen, de atomen, het geheel van dit alles? Ook ik schiet in de lach. En als Rinpoche de motivaties beschrijft om het boeddhistische pad te gaan, de verlichting zoeken voor jezelf, je geliefde, voor alle anderen, knikt mijn hoofd van ja, ook voor alle anderen, de grote motivatie. Logisch, toch? Rinpoche is nog niet weg, of ik voel een diep verzet tegen de idee van het vergankelijke. En de grote motivatie is zo groot dat het weer nevelig wordt in mijn hoofd. Ik heb zin in een broodje haring. De noedelgerechten komen me de neus uit. De rest van de middag contempleer ik op haring. 'S Avonds kom ik Francesco weer tegen bij de Cora, de rondom de stupa. Nieuwsgierig vraag ik hem hoe het is om een retraite te doen van een heel half jaar en waarom hij eraan is begonnen. Francesco schrikt van de vraag, aarzelt en mompelt dat alles vanzelf ging, verlof nemen en zo. Ik heb spijt van mijn vraag, merk hoe snel ik weer ben, op het gulzige af dat ik zo bij iemand binnendonder. 'Sorry,' zeg ik. 'Oké,' zegt hij. Op amateurniveau geeft hij me antwoord op mijn vraag van gisteren. Een menselijk brein krijgt meer dan 10 miljoen bits aan informatie per seconde te verwerken en kan er maar ongeveer 40 van aan. We leven in een heel beperkt, zelfgecreëerd wereldje. Aandachtstraining brengt daar ruimte in en op zijn minst wat meer vriendelijkheid. Met samengeknepen ogen volgt Francesco, een voorbijzeilende kraai, tot deze een stip is in de verte en dan weer weg is als stip. We lopen te midden van een groepje stevige Tibetaanse huisvrouwen met stevige jakwollen schorten over hun chubas, lange malas in hun hand. Ze prevelen mantra's. Kinderen rennen langs de gebedsmolens, ze aanzwengelend in een wedstrijd wie ze het hardst kan doen draaien. Onderaan de trappen die naar de reusachtige doom spiralen, voert een als yogi geklede westerse jongen een ritueel uit. In een oude pij, waaronder niets en waarboven snoeren van kleine doodskopjes, dreunt hij een sadhana-tekst op in het Tibetaans. Een beeldschoon, jong blond meisje aan zijn zijde. Oudere Tibetaanse heren staan onderling fluisterend toe te kijken. Francesco glimlacht een verre glimlach als ik er vanuit mijn 40 bits een ironische opmerking over maak. Zijn de doodskopjes van plastic? Weer moet ik mijn pas vertragen, want hij loopt langzaam, diep ademhalend en alsof hij ziet door ogen ter hoogte van zijn hart. Aan het eind van de ronde lopen we een poortje door en bevinden ons in een half open ruimte waar twee oudere vrouwen met lange grijze vlechten en een monnik aan het prosterneren zijn. Voluit strekken ze zich op de van zweet glanzende borden, staan op om zich weer neer te werpen, de blik in overgave naar de boeddha-ogen op de stupa. Prosterneren, je geven in lichaam, spraak en geest aan de boeddha, de wakkere, de dharma, zijn leer, de sangha, alle voelende wezens. Francesco strijkt het sluikenzwarte haar weg van zijn voorhoofd. De hitte is drukkend. Onverdroten gaan de vrouwen en de monnik door, in opperste concentratie. Er zijn twee lege borden, manslang. Zullen we? Francesco trekt zijn schoenen uit en legt zijn leren tasje neer. Ik verstijf. Het houten bord is een afgrond. De boeddha, dharma en sangha niet meer dan woorden. Mijn rok is net gewassen en het linnen colbertje was duur. Denk aan Rinpoche, aan zijn mind, zegt Francesco. Surrender. Of hou de boeddha-geest van een geliefde voor ogen en dan die van alle anderen. Kijk naar die oude vrouwen, er is niets geforceerds aan zoals ze het doen. We doen het 108 keer, zoveel kralen als er zitten aan een mala. Na afloop ben ik kapot, terwijl mijn metgezel nog zo fris is als een hondje. Er was steeds dat, kijk mij nu eens, en daaronder spookte een woedend verzet. Als ik mijn onvermoeibaar gevende oude leraar in gedachten hield, was het minder erg, wilde ik het zelfs, dit leger van mezelf, dit beschikbaar zijn. Maar voor alle anderen, ook voor al die klootzakken wereldwijd, ik sloeg ervan dicht, bezeerde handen en knieën, voelde drommeltoeristen hoger op de stoepen ironische opmerkingen maken. Ik deed het nog eenmaal. Jouw beeld voor ogen, mijn lief. Geen enkel probleem, me weggeven, beschikbaar zijn. Francesco keek toe, kruisbeen zittend. Nirvana, vraagt hij enigszins spottend als ik gepassioneerd overeind veer. Ja, zoiets misschien. Ik voel dat ik bloos. Gaat ook wel weer over, zegt hij, en kijkt naar de wolken die voorbij drijven in het licht van de maan. Doe het maar eens 108.000 keer.
Pamela Koevoets was dat. En dan nu aflevering 6 van de serie Instructies voor de Kok. Mag je als boeddhist eigenlijk wel sake drinken? En hoe bereik je verlichting door het kopen van een vis? Tenzo Willem en zenleraar Meindert van den Heuvel geven antwoord onder het bereiden van Japanse maki. Pakt u het bamboematje en het sushimes maar vast uit de keukenla, dan kunt u gelijk meedoen.
Instructies voor de Kok. We gaan vandaag een beetje ambitieuzer. Maki. Maki is een soort sushi. Sushi is de benaming voor het hele spectrum van die kleine rijsthapjes. Maar de maki zijn dus die kleine rolletjes, die kleine gesneden rolletjes met dat zwarte zeewier omheen, met binnen rijst, met een lekkertje erin. Een stukje tonijn, omelet soms, een stukje komkommer, een stukje gekookte wortel, een paar sesamzaadjes. In ieder geval, die maki, die gaan wij vandaag maken. We hebben nodig nori, dat zijn van die felle zeewier. En dan ronde Japanse korrelrijst. Dat is echt de lekkerste rijst. Het is een beetje duur, maar je kan het daar het beste van maken. Een beetje plakkerig maken. Wat rijstazijn, ik koop een klein flesje. Beetje suiker. 1 ons verse tonijn. Of alternatief een omeletje van 2 eieren. Dat is ook heel dun in reepjes gesneden. 1 gekookte wortel, ook in lucifershoutjes gesneden. Een stukje komkommer en wat geroosterde sesamzaadjes. Ja, wat er natuurlijk traditioneel bij hoort, wat algemeen bekend is. Wat van die roze gemarineerde gember. En wat wasabi, dat is van die scherpe Japanse mierikswortel mosterd. Een klein flesje shoyu of tamari. Dat zijn van die hele lekkere sojasausen. En je moet er een paar stokjes bij hebben. En zo'n rolmatje, als je dat kan krijgen, dat kost ook niks, maar dan rolt het heel makkelijk. Nee, en als je het helemaal goed wil doen, koop je dan een klein flesje rijstwijn bij. Warm het een beetje op. Het hoeft niet echt heet te zijn. Een beetje lekker warm. En dan heb je echt een Japanse delicatesse maaltijd, hoor.
Maar mag dat wel van de Boeddha?
Ik denk dat de Boeddha dat niet zou weigeren. Het is een gigantische Chinese supermarkt. Zullen we een stukje verse tonijn kopen? Hou je daarvan? Ja, dat is heel lekker om erin te rollen.
Oh, en hier rechts een hele grote vijver met gigantische vissen erin.
Ja, dat zijn karpers natuurlijk. Dan kun je er eentje uitzoeken. Oh, wat zielig eigenlijk, hè?
Maar zijn deze om op te eten, denk jij? Want ze zwemmen nu gewoon rond hier in deze...
Ik denk het wel.
Carpe d'amour vivant. De levende karper van de liefde.
Nou, dat ga je toch niet eten? Nou, ik vind het altijd zo zielig om een beest uit te zoeken en dan zijn kop af te hakken.
Ja, want hoe is dat eigenlijk voor zen-boeddhisten? Vis of vlees eten?
Ja, er is geen regel. In de retraites, de sessin, eten we altijd vegetarisch. Maar tussendoor eten we af en toe vlees. Vooral vis hoor, ik vind vis veel lekkerder.
Maar is het niet zo dat je ook een belofte doet om geen levende wezens te doden?
Ja, dat is zo. Maar ja, misschien goochelen we daar een beetje mee. Maar je kunt sommige dingen ruimer interpreteren. Ik kan dit soort vragen niet goed beantwoorden. Ik ben geen zenmeester, maar ik vind dat je af en toe goede proteïne nodig hebt. Ik eet niet al te veel vlees, maar vis en eieren en zo, dat heb ik echt wel nodig.
Dus de zenkeuken is ook niet strikt vegetarisch?
Ja, de zenkeuken is misschien een heel groot woord. Er kan verschillend geïnterpreteerd worden. Er is niet één zenkeuken. Ik geloof niet dat er iemand is die daar de vinger op steekt van hey. Maar ik denk dat we over het algemeen respect hebben voor dingen. Je zal zien, dit is een echte visafdeling met ja, helemaal allemaal ijs. Hier, het ziet er echt vers en verzorgd uit. Hè? Daar ligt onze tonijn, zie je? Een mooie.
Oh ja.
Die ziet er vers uit, hè?
En er ligt echt gewoon een hele staart van een tonijn. Hè?
Ja. In de fresh? Het ziet er echt goed vers uit. Ik heb hier wel vertrouwen in. Je wil trouwens trefgeest, die plek, hè?
Zenleraar Meindert van den Heuvel.
Zenmeester Banzan die liep eens over de markt. En die hoorde toen een gesprekje tussen een visboer en zijn klant. En de klant vroeg, ik wil de beste vis die je hebt. En de visboer zei, iedere vis die hier ligt is de beste vis. Je kunt hier geen vis vinden die niet de beste vis is. Nou, en toen Banzan dat hoorde, was hij helemaal verlicht. Hij zegt, elke vis is de beste. Je vindt hier in mijn kraam geen stuk vis wat niet de beste is. Ik denk dat het een uitnodiging is om te zien, elke dag is een goede dag. Wat er ook gebeurt, en soms is het leuk, soms is het niet leuk, maar om iedere dag weer overnieuw te zien dat het leven fantastisch is. En daar vooral van te genieten en dat te waarderen.
Kijk, dit is prachtige sushi rijst. Ik neem ongeveer anderhalf, nou bijna twee keer zoveel water. Aanzetten en een beetje zeezout. Ietsje zouten, maar niet te veel, want straks gaan we hem nog aanlengen met rijstazijn, een beetje suiker en een beetje zout. Dus straks gaan we hem nog echt op smaak maken. Dit even 20 minuten koken, dan moet hij afkoelen, dat is het punt. Kijk, de sushi rijst heeft nu gekookt en gaat zo meteen afkoelen. En voordat die afkoelt wil ik een mengseltje erdoor gooien om het een beetje op smaak te maken zoals sushi rijst moet maken. Dus dan gebruiken we voor een beetje rijstazijn, een beetje sake en een beetje suiker.
Voilà.
We kunnen er over 2 uurtjes kunnen we die gebruiken.
Zo lang moet hij afkoelen?
Ja, hij moet wel goed afkoelen.
Kan je het ook in de ijskast zetten bijvoorbeeld?
Ja, maar alleen zou ik oppassen met hete spullen in de ijskast zetten. Het is niet slecht voor je rijst, maar misschien wel voor je koelkast. Nou, we gaan dus eerst die wortel eens even in lucifertjes snijden, want die hebben we nodig. Hele dunne lucifertjes. En die moet een beetje gestoomd worden, want die moet zacht. Dan snij je dus alle ronde randjes er maar zo'n beetje af, want lucifertjes zijn nou eenmaal vierkantjes. Even een heel scherp mesje heb ik daarvoor. Hele dunne stukjes snijden. En pas op je vingers natuurlijk. Kijk, dat gaat lekker. Ongeveer van 5 centimeter lengte. Omeletje. 2 eieren en 2 druppeltjes water. Eiwit is een soort emulgator. Hè? Kijk, dan krijg je een mooi lichtgeel schuimpje. En dat gaan we dan omeletje van. Dan bakken we heel klein beetje olie in een pannetje. Ook in dunne reepjes snijden. En dan midden in de makkie, hè? Voor de makkie gaan we eerst de velle zeewier even een beetje licht roosteren. Dus hebben we hier een mooie gasvlam. Even erboven. En dat brengt de smaak iets meer naar boven.
Dus je houdt ze gewoon met 2 handen vast, niet in een pan of iets. En dan gewoon boven de vlam.
Ja, brand je vingers niet. Het hoeft niet heel dicht erbovenop natuurlijk. Zo. Kijk, de tonijn, die is bedoeld als vulling. En dat snijden we met een heel scherp mesje. En natuurlijk met hele schone handen op een heel schoon ondergrondje. Ik snij dit in, zeg maar, dikke lucifers. Ja, hele dikke lucifers.
Van 4 bij 4 millimeter.
Ja, kun je je voorstellen. Ja, erg veel dunner wil ik het niet snijden, want ach, dan gaat ook de smaak verloren. Nu gaat het gebeuren. Let op, truc. We hebben al onze voorbereidingen. We hebben de lucifertjes wortel, we hebben de komkommer klaar, we hebben de omelet hier en de reepjes verse tonijn. We hebben de bladeren geroosterd. Dus je legt een vel nori op het bamboematje. Dan vanaf de onderkant, een centimeter of 4, een dijkje voorgekookte rijst. Dan drukken we daar in het midden een geultje. En in dat geultje doen we onze geprepareerde wortel en komkommer en de reepjes verse tonijn. Een beetje sesamzaad. Met een knapperige smaak. Zo. En dan nog een klein beetje rijst erbovenop. Omdat het anders meer anders aan één kant komt te liggen straks. Hè? En nu gaan we proberen te rollen. Net als een shaky. We draaien de onderkant van de nori blaadje heel vrij strak over het rijstdijkje. Kijk, en dan plakken we de bovenkant met een beetje water, net als een shaky, zo'n grote sigaar. Dan plakken we dat dicht en dan leggen we hem op die onderkant, plakrand naar beneden. Hè, zodat dat iets kan drogen en plakken. En dan gaan we hem straks pas in makkie snijden. Kijk, dit is een van mijn trotsen die ik niet zo vaak uit de kast haal, maar voor sushi is het fantastisch. Een heel lang werper, zie je, heel dun, vlijmscherp. Je kan je ermee scheren. Sushi mes. Je moet het af en toe een beetje nat maken, het mes, want die rijst die plakt een beetje, dus je maakt het een beetje nat. En dan snijden zo de eindjes. Zak, snijden we af. Kijk, dit is 1,5 centimeter. Je ziet ze nog wel eens ietsje dikker, zeg maar 2 centimeter. Dus we hebben die drie dingen die eigenlijk een hele mooie combinatie vormen. Wasabi, mooie goede sojasaus en gemarineerde roze gember. De zakken gaan we even vormen in een steelpannetje. Niet te lang, zeker niet koken, dan vervliegt alle rijstwijnalcohol.
Aanmeld die zakje?
Ja.
They look beautiful. Mm. Mm. I'm going to tell you how they taste in a minute.
Mm. Middle horseradish.
Perfect.
Eloquent silence.
Perfect.
Yeah. Mm. So nice. Was, yeah.
Mm. Mm. What's this? Mm. Lekker. Mm. Lekker, lekker, lekker.
Hartstikke goed. Ja.
C'est bon.
Très bon.
Wilt u het recept van deze aflevering nog eens rustig nalezen? Kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. U hoorde een bijdrage van Marloes Lazal. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waar werd meegewerkt door Jeannette Werkhoven, Pamela Koevoet en Marloes Lazal. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Wim Timmermans en Rob Gerritsen. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Het secretariaat van de BOS is gesloten tot 29 augustus. Tot die tijd zijn we telefonisch niet altijd bereikbaar. Aanstaande zondagavond om 19:30 op deze zender in de Middenweg de derde aflevering van Inspiratie van Zicht tot Handelen. Een serie van 10 radioportretten waarin bekende en minder bekende mensen praten over de manier waarop het boeddhisme hen heeft geïnspireerd. In aflevering 3 zenbeoefenaar en kok Widi den Hartog.
Graag tot dan.
Vijf uur.